Welkom beste supporters bij De Sportvriend, de officiële podcast van K-Leagueze SK. We zitten al, Rodrigo Vissers, aan aflevering 15.
Aflevering 15, een jubileum. En voor de jubileumeditie dachten we eigenlijk... Er was veel vraag ook, hè, van de supporters. Want we hadden vorige keer opgeroepen van wie zouden we hier te gast. En het was altijd de coach, de hoofdcoach Sven van den Broek, die altijd als meeste prominent naar voren kwam. Dus welkom Sven, blij dat je hier bij ons zit.
Dankjewel. Ik ben al blij dat het niet de 13e aflevering is, want dat brengt ongeluk dat we een beetje verder zitten.
Dus zou de voorzitter ook niet leuk vinden met Beerschot? Dus,
Op die manier, nee. Nee, ik vind het leuk om hier te zijn. Het gaat ook goed, dus dan hebben de supporters ook wel wat recht op wat uitleg en wat background informatie misschien over mezelf. Ook omdat ik hier al een keer gepasseerd ben en dan misschien in een iets andere omstandigheid dan waar we nu in zitten.
Over 13 gesproken, bent u een bijgelovige coach?
Helemaal niet.
Niet?
Nee, ik kom uit een heel bijgelovig continent waar ik heb gewerkt. Maar ik heb dat helemaal niet. Ik had niet zo vroeger van dezelfde onderbroek aandoen voor elke wedstrijd of met de rechtervoet op het veld stappen. Nee, helemaal niet zelfs.
Ja, wat in Afrika met hocus pocus waarschijnlijk allemaal wel aan te pas komt, is bij u niet het geval?
Nee, helemaal niet. Daar heb ik dingen gezien, kippen de kop afdoen voor de wedstrijd, op de middencirkel in brand steken, de Koran 3 keer lezen met kaarsjes en zo verder. Nee, dat, het toppunt van al is dat mijn keeper, die ging altijd naar buiten in Tanzania en die had een klein zakje in zijn broek aan de binnenkant en daar zat zand in. En dan ging hij daarmee op zijn doellijn staan. En dan schudde hij dat zakje zo over de doellijn helemaal uit. En dat beschermde hem blijkbaar tegen geen doelpunten incasseren.
En was hij dan ook de minst gepasseerde man?
Ja, dat wel, maar we hadden ook een goede ploeg. Dus
dat helpt.
Het lag niet alleen daaraan.
Moeten misschien geen steuntjes dan meegeven van de wedstrijd of zo?
Ja, maar dan moeten we wel naar Afrika, want dan moet zo met voodoo ingesmeerd worden en bewerkt worden. Dus,
dan sturen we Dirk Keizlings, directeur voetbalzaken, naar Afrika. Die kan dat wel doen. Maar hier, tot zo. Wat we eigenlijk deze week hebben gedaan, dat is de open training. Dat was vandaag, dus we zijn nu woensdag namiddag, Sven. En de open training begon om 10:30 hier op het LISP. Het was een succes.
Ik vond van wel. Ik had eigenlijk niet zo heel veel volk verwacht. Natuurlijk, de paasvakantie en de zon maakt veel goed. Maar ik heb toch een 150 mensen en blije kinderen gezien. Dus dat maakt dat de setting gelukt is voor onze club. En dat je die misschien nog wel eens gaat herhalen zo'n dag.
Ja, dat is een recept dat we zeker moeten gaan herhalen. Inderdaad, 150 man ongeveer. RTV, de Gazette, er is een goede flow op het LISP. Het zonnetje scheen. Ik zag ook, je hebt de mensen ook uitgelegd wat de training juist inhield. Je hebt echt bij betrokken. Het was niet enkel gewoon kijken en niks. Je hebt echt betrokken bij de training.
Ik denk dat ook de bedoeling is. Ik denk als je een open deurdag of een open fandag organiseert, dat het niet alleen binnenlaten is en weer weg. Dan denk ik dat je als spelersgroep een beetje moet teruggeven wat dat wij elke thuismatch krijgen van hun. Een beetje aandacht en dat zij gepasseerd zijn voor wat handtekeningen en foto's. En dat het van mijn kant als hoofdtrainer de bedoeling was om ook die mensen een beetje te woord te staan. En dan vind ik het ook logisch dat je een beetje uitleg geeft over de training. Dat ze weten wat er gebeurt, waarom dat we sommige dingen doen of waarom dat we sommige dingen niet doen. Waarom dat ze op een bepaald moment 2-3 minuten op het veld mochten zitten. Omdat we een fysieke test hadden gedaan en dan de hartslag willen meten in rust. Mm. En daarom konden ze wat zitten. Niet omdat we lui zijn, maar we werken goed en specifiek. Dus dan vind ik dat ze daar recht op hebben. En dan denk ik dat ze ook een beetje meer begrijpen wat dat we in de week doen. En dat je nog meer binding krijgt met die mensen. Misschien zat er ook wel een jeugdtrainer tussen die dan vragen had. En die dan door mijn opmerking misschien meekreeg. Ah ja, dat neem ik mee. Voor mijn jongens, dus dat vind ik logisch.
Ja, het leuke aan zo'n dag is ook uiteraard, je zit hier elke dag in de sector voetbal te werken. Maar als je dan zo 6-7-jarigen met een shirtje en die echt gewoon fan zijn van de ploeg, ja, dat toont aan dat Lierse echt gewoon een heel warme familieclub is. En op zo'n moment beseft dat en denk ik dat je als spelersgroep of als staf gewoon wel die extra mile nog wilt zetten. Want uiteindelijk, voor zo'n mensen, doet het toch gewoon.
Ja, en dat zijn soms simpele dingen. Op een gegeven moment had ik een meisje van een jaar of 6, 7, 8 misschien. En dan vraag ik, hoe noem je? En dan schrijf je daar gewoon op voor en de naam erbij en dan een handtekening. Ja, dan is die nog super blij. Nog meer blij dan gewoon een handtekening. Mm. En inderdaad, als je ziet hoeveel dat je eigenlijk hebt gekregen de afgelopen weken qua steun, dan denk ik dat je dat mag teruggeven, moet teruggeven zelfs. Voetbal is emotie, voetbal is ook twee richtingen. Is van supporters naar ons als we het moeilijk hebben. maar ook naar, van ons naar hun toe, op de momenten dat het kan en dat wij momenten kunnen vrijmaken, zoals deze week na de redding en de paasvakantie was ideaal.
Ja, inderdaad, veel mensen moeten eigenlijk werken, het is gewoon een werkendag. En dan toch heel veel ouders die de moeite doen om met hun kinderen tot hier te komen voor een mooie zonovergoten dag van te maken, is wel heerlijk om te zien. Hè.
Ja, en ik zag zelfs supporters die zelfs van de Noorderkamp, wat ik van weet dat die van de Noorderkamp komen, ja, dat is drie kwartier rijden. Ja, dat is mooi.
En eigenlijk hadden we er niet veel reclame rondgemaakt. Het is pas de laatste dagen dat we het een beetje hebben aangekondigd. Dus het is ook last minute. Mm. Dus dan is dat fijn om te zien hoeveel respons dat je daarop krijgt als club zijnde. En dan denk ik dat je hier heel veel potentieel hebt in deze club.
Ja, dat is dat buiten kijf. Is dat ook iets dat je toen bij de spelersgroep, toen je hier aankwam, ontdekte? Van oké, we moeten dat hier dichterbij in krijgen, zoals nu met de supporters. Maar dan zelf binnen die groep, want we gaan nu een paar weken terug. Welke kleedkamer trof je aan toen hij hier was?
Goed, op dat moment ben je niet zo bezig met de supporters. Dan ben je eerst bezig met de situatie. Voor mezelf was dat observeren. Dan vond ik de groep niet zo diep zitten als wat ik had gedacht. En ik dacht dat het dieper zou zitten, mentaal gezien. Maar dat viel best wel mee. Natuurlijk, het was geen groep. Het waren wel meer individuen en er was weinig structuur. Maar ik vond ze mentaal, individueel gezien, best nog oké. Maar je moet er wel een geheel van maken. En dat was het eerste. En dan gaan sommigen misschien direct naar teambuilding grijpen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb eerder teambuilding op het veld gedaan. En dan heb ik het over formatie, structuur brengen, rust brengen. Omdat dat is je eerste teambuilding, vind ik, als trainer zijnde. En dan kan je achteraf nog wel wat extra sportieve teambuilding gaan doen om het nog beter te maken. Maar de eerste job was de teambuilding op het veld. En daar een team 11 plus 9 van te maken die voor Lierse willen spelen en punten halen.
Het waren niet zo van, er zijn rotte appels, het was vooral mannen die op zoek waren naar iemand die hun structuur en leiding zou komen geven.
Ja, omdat toen ik aankwam, hoorde je toch links of rechts, oh, die speler is heel negatief of die speler die praat veel. Ik vond dat niet. Ik vond dat de jongens juist heel kritisch, bijna correct aangaven wat er fout ging. En als je dan dat als speler doet en daar wordt weinig mee gedaan, dan loop je tegen frustraties aan. Dan gaat je prestatiecurve naar beneden. Dus het was eigenlijk hadden ze nood aan iemand die hun gevoel kon omzetten naar praktijk. En dat was de eerste fase in de heropstanding van deze ploeg. En dan zie je dat je weer jongens krijgt die na 3-4 weken openbloeien. Dat Niels Schouter zijn niveau gaat halen, dat Thibaut van Akker weer begint te scoren. Dan zie je jongens zoals Sam van der Halle die ineens zijn plaats pakt. En Max Kirjev die openbloeit. Maar op 5 weken tijd heb je hier, denk ik, aan de groep gewerkt. Maar heb je vooral individuen gezien die zich terug ontplooit hebben.
Want het lijkt tot de coach Sven van den Broek momenteel alles wat hij aanraakt in Lier, dat het in goud verandert. Hè? Ook individueel, maar ook qua ploegprestaties. Of overdrijven we nu een beetje?
Nee, dan ga ik ook wat stoelen en zo vastpakken. Dan had dat ook in goud veranderd. Maar ja, soms kom je in een situatie die je herkent. Die ik ook al een keer in Marokko had meegemaakt. Dus dat was wel een voordeel. Je hebt natuurlijk ook een bepaalde attitude van jezelf zijnde om leiding te geven. En dan sta je al heel ver. Dat alles goud verandert. Goed, we hebben ook wel wat geluk gehad dat Fran Borijns komen spelen zonder hun superspits. Dat Club Next misschien niet meer op zijn sterkst was, want Vermand is vertrokken in de winterstop en nog een aantal jongens die in de A-kern. Dus dat heb je dan misschien wel wat mee. Maar langs de andere kant heb je wel alles gewonnen, behalve tegen de kampioen, ga ik zeggen. Om niet de naam uit te spreken. Maar dan zie je ook dat de prestaties beter worden. Je speelt beter. Er wordt veel meer gelachen weer op training. En dan doen ze zo'n open dag zoals vandaag ook met de glimlach. Want als je echt diep zit, dan doe je dit eigenlijk een beetje tegen je zin. Of niet tegen de zin, maar dan voel je daar niet zo heel blij mee. Dus alles viel inderdaad perfect.
Ja, en ook dat een perfect parcours kunnen zijn. Hè? Als in het voetbal. Alleen ja, het was misschien het moment om te stunten. Ik had de naam wel noemen, Beerschot. Maar we waren er dichtbij. Hè?
Ja, we waren er dichtbij. Ik denk als we de 2-0 kunnen maken, dat we niet verliezen. Goed, door een individuele fout verlies je die wedstrijd. Maar ik was achteraf eigenlijk blij dat we die verloren hadden. Omdat moesten we daar ook gewonnen hebben, dan hadden we misschien in de toekomst het laten hangen. Of emotioneel wat gezegd, als dit lukt, dan lukt de rest ook. En dan had het misschien wel gemakzucht opgetreden en dan hadden we de volgende belangrijke match niet gewonnen. Dus dan had ik liever dat we verloren tegen Beerschot, die toch op kop stonden en waar we de punten niet moesten hebben, dan dat we tegen Framborin of SL6 zouden verliezen. Dus ik vond die wedstrijd eigenlijk goed dat we die verloren, omdat je op de prestatie positief kon coachen, maar toch realist kon zijn van kijk, we zijn er nog niet, we hebben nog 5-6 belangrijke wedstrijden. En uiteindelijk hebben ze het sindsdien ook heel goed gedaan.
Ja, inderdaad. Het is niet omdat je wint tegen Beerschot dat je daarna die 9-9 haalt tegen eigenlijk ook rechtstreekse concurrenten waar dat het echt moest.
Inderdaad. Dus ik ben blij dat we die 9-9 tegen ploegen hebben gehaald die bij ons in dezelfde rangschikking of die bij ons in de rangschikking stonden, dan dat je zo Beerschot gaat halen en dan misschien die belangrijke wedstrijden net niet wint. Ik denk dat die Beerschot-match voor ons perfect viel, omdat je voelde van ja, we kunnen ook tegen die ploegen echt wel mee. Als we onze taak uitvoeren, als we ons inzetten. Maar inderdaad, het was toch nog net niet. Dus we moeten scherp zijn om die komende weken onze redding veilig te stellen. En ja, soms heb je dan het geluk en dan zeg je ja, alles verandert in goud. Maar dat is omgaan met situaties, omgaan met omstandigheden. En die eigenlijk buigen naar een goede communicatie naar je groep toe om die mee te trekken.
Nee, absoluut. Dat is de verdienste van Sven, denk ik. En het is mooi om nu nog twee wedstrijden aan te vatten op een zorgeloze manier. En ben ik benieuwd hoe dat de coach dat gaat invullen. Of dat toch iets meer gaat zijn in functie van volgend jaar. Of toch voor die 9e plaats misschien gaan.
Toen ik ben gekomen, heb ik in de krant een beetje mijn stoute schoenen aangetrokken. En niet gesproken over degradatie, maar over de 11e plek. Daar staan we nu. Dus ik vind niet dat je dat nu moet laten schieten. Het zal inderdaad wel zijn dat we misschien 1 of 2 posities gaan invullen naar volgend jaar toe, om eens te kijken, is dat genoeg of lukt dat? Kan dat? Maar in principe wil ik eigenlijk nog 3 punten halen. En misschien liefst nog 4, want dan zouden we misschien nog een plekje kunnen stijgen. En ik zou zeker niet lager dan deze positie willen. We hebben nu zo hard geknokt om op die 11e plek te staan, dat we dat thuis tegen Anderlecht niet willen weggeven. Anderlecht is ook altijd een naam dat leuk voetballen is, dus zo'n match winnen is ook nog extra plezant. Dus ik zou graag 11e, 10e eindigen en misschien zelfs nog 9e. Mijn ambitie is altijd een beetje hoger dan waar we staan. En ik denk dat de jongens dat ook wel willen. Je voelt dat ze mee willen. Je voelt dat ze het niet laten hangen. En dat die flow die er nu zit, dat we die liefst zo lang mogelijk vasthouden. Het is misschien jammer dat de competitie al gedaan is.
Ja, uw naam werd gescandeerd vorige match, zelfs na 60 minuten. Dat is
een unicum,
denk ik.
Ja, inderdaad. Ik denk niet dat de naam van de coach heel vaak, niet hier en niet elders, genoemd wordt. Dan is het wel fijn dat je bij 3-0 na 60 minuten jouw naam door het stadion hoort. Dat geeft aan dat er ook naar mijn kant toe heel veel respect is en misschien ook wel wat bewondering, waar ik dan altijd heel, heel vast in mijn schoenen sta en daar soms een beetje niet goed mee om kan. Of ik heb het daar moeilijk mee om daarmee om te gaan. Ik ben heel timide, alhoewel dat ik heel goed kan communiceren en praten, maar al die aandacht valt soms moeilijk voor mij.
Een beetje down to earth, zoals je ook wel graag misschien je spelersgroep hebt van oké, mannen, blijven werken, we zijn er nog niet. Het is altijd, de weg is vooruit.
Inderdaad, zo sta ik in het leven. Ik heb altijd van jongs af, ik was niet het grootste talent in de jeugd, maar ik heb het wel gehaald. Er waren veel betere shotters in de jeugd, ploegen waar ik heb gespeeld. Maar het is op werken en op karakter en op mentaliteit. Om dingen te kunnen afzeggen, om niet op sommige dingen te laten, om die extra inspanning te doen. Daardoor ben ik er geraakt en dat zal ik ook aan de grootste talenten. Omdat ik vind, vaak gaat het fout. Een groot talent wordt vaak al op een status gezet en die moet beschermd worden en met die ouders moet gesproken worden. Maar juist door die beschermde omgeving leren zij niet knokken. En op het moment dat ze bij de A-kern komen, waar oudere jongens zitten en kritiek gaan geven op die jongens, gaan ze er heel snel onderdoor. Dus ik vind eigenlijk dat de betere jongens soms ook het meeste kritiek moeten krijgen, zonder dat psychologen mij gaan afschieten, want je moet natuurlijk menselijk blijven en op een bepaalde manier feedback geven, en dan is kritiek niet het juiste woord, maar feedback. Zodanig dat ze daarmee leren omgaan in deze harde wereld, want voetbal is echt een harde wereld. En dan ga ik een voorbeeld geven, mijn sociale media, ik denk dat ik 100.000 volgers heb. als ik een wedstrijd in Wydad Casablanca verloor, ja, dan had ik ongeveer 4000 berichten. Mm. En dat waren niet de leukste om te lezen.
Kon je die lezen, want die waren toch in het Arabisch? Of?
Ja, maar goed, op den duur kon ik ook wel wat Arabisch en veel spraken toch wel Frans tegen mij.
Ah, ja. En de scheldwoorden die je hadden, ja, dat herkennen dan?
Voilà, die herken je snel. Ja. En de emotions met de middenvinger en zo van die dingen.
Dat is universeel.
Voilà, dat moet je niet vertalen. Dus, het is een heel harde wereld, van jongs af. Vanaf 13 leef je in een bepaalde competitiewereld. En je trekt dat ook soms door in je relatie. Mm. Omdat dat competitieve blijft in je zitten. En je wilt altijd de beste zijn of dominant zijn. En dat valt soms ook wel eens thuis moeilijk.
Ja, dus je moet thuis wel eens je knop afzetten in gezinsgebeuren. Oké, het is niet meer de coach, inderdaad, Sven van den Broek, maar de papa en man.
Ja, en daarom dat ik het soms fijn vind om in de auto te zitten. Dat ik wat verder van thuis ben, omdat je dan net die tijd hebt om die knop af te zetten. Mm. Moest ik een kwartier van thuis wonen, dan zou dat nog niet gelukt zijn tegen dat ik thuis ben. Mm. Terwijl dat nu steeds beter lukt. Ik ga niet zeggen dat het in het begin van mijn carrière zo was. En dat zal mijn vrouw wel beamen ook. Maar ik ga daar steeds beter mee om. Mm.
Zo uiteindelijk ook altijd goed, denk als sportman, dat je ook nog iets anders hebt om over te denken dan enkel alleen je sport of je werk eigenlijk.
Ja, en dan gaat het niet alleen over familie. Mm. Ik denk dat ik vroeger, en dat zullen de meeste medespelers wel beamen, ik was niet de meest sociale. Ik was meestal een beetje meer eenzaad met een boek of ik was vaak met iets bezig om mijzelf te verrijken. Mm. Ik heb ook mijn voetbaldiploma's al gehaald terwijl ik nog aan het voetballen was. Dus ik had altijd een beetje andere interesses dan het grosso van de groep. En dan viel ik daar af en toe wel eens buiten. Of dan werd ik de eenzaad genoemd, maar uiteindelijk vond ik
El professor.
Ja, niet zo in die mate, maar toch dat ze mij... dat ik niet altijd heel dicht bij de groep stond, alhoewel dat ik geen verkeerde dingen deed. Maar dat maakte dat je soms een beetje het buitenbeentje was. Maar ik vond dat voor mezelf heel verrijkend, omdat ik durende mijn carrière heel veel dingen heb gedaan buiten het voetbal, die mij nu... goed uitkomen.
Want naar de jeugd aan te gaan, als je zegt van ik was toen eerder introvert en niet per se dat leidersfiguur, maar dat speelt toch een beetje tegen, want bij de nationale ploeg, bij de jeugd, veel selecties gehaald en eigenlijk ook wel vaak aanvoerdersband gedragen.
Ja, en dat was tegen mijn zin eigenlijk op dat moment, maar ik was tweetalig. Die vrij goed Frans-Nederlands kon.
Hoe kwam dat? Bent u geboren in Vilvoorde? Maar,
ja goed, in onze streek waar ik woon, de rand van Brussel, ben je eigenlijk verplicht van jongs af om toch in het Frans mee te gaan. Er waren mijn schoolpunten niet altijd even goed voor Frans, maar dat waren dan die uitzonderingen en accenten links, rechts, accent grave. Ja. Maar in praten was ik wel vrij goed.
Want hoeveel talen spreek je? Want ik kan me herinneren, de eerste ontmoeting met Kiriev begon je er in het Russisch tegen.
Wat
ja, je zag Maxim ook even zeer bizar opkijken.
Dobrechen is al meer Joegoslavisch, maar ik praat wel wat talen. Goed, Nederlands sowieso. Mijn Frans is goed. Ik praat ook Engels heel vloeiend. Ik praat Grieks. En ik heb ook wel wat noties van Spaans en Russisch. Zo kom je goed uit de voeten. En zo is communiceren wel makkelijk, omdat Max is heel introvert, heel gesloten. Ik herken eigenlijk mezelf daarin. En ook zijn cultuur uit Rusland of ex-Rusland draagt dat mee. Dus die moet je wat anders benaderen. En ik denk dat, als je ziet hoe hij speelt, dat hij zich goed voelt op dit moment.
Fantastisch. Ja, maar dus, inderdaad, de kapiteinsband bij de nationale ploeg, door vooral die tweetaligheid, maar toch ook wel op een EK gestaan, 2002 in Zwitserland, met de U21. Ja, dat kun je toch niet te veel zeggen. Dus op zich, je zei altijd van, ik ben niet het grootste talent geweest bij de jeugd, maar uiteindelijk wel, dat bereikt al bij de jeugd.
Ja, en wij waren de eerste lichting die zich hebben geplaatst voor een EK, onder 21. Ik spreek niet over U18 of andere. Mm. En we waren eigenlijk de lichting waar iedereen van zei, die hadden dat zeker niet.
Dat wordt niks.
En toch, omdat we hadden wel een groep. En als je die groep nu bekijkt, dat zijn allemaal trainers. Wouter Franke, Jonas de Roek, ik. Dan hadden we ook Jean-François Gelijnde in de goal. Renard was reservekeeper. Dus we hadden eigenlijk heel veel jongens in die groep die tactisch goed onderlegd waren. Mm. Misschien niet altijd technisch. De Van Dessel, dat was er ook bij.
Kevin Van Dessel.
Ja, assistent van Wouter Franke in Genk. Ja. Dus we hadden wel een groep die op het veld heel veel konden oplossen. En wij speelden ook allemaal Wouter verdediging middenvelder, ik verdediging middenvelder of centraal achterin. We hadden dan ook nog cruciale posities in het elftal. En onze coach Jean-François de Saar, Dat was een goede coach, maar die had niet zo die hand over ons. Maar wij regelden alles zelf op het veld.
Ja.
Ik weet dat we naar Schotland gingen. En we gaan daar 0-1 winnen. En we komen na 2 minuten voor. We hebben alles dichtgetimmerd. Tegen de goesting van iedereen. Maar we hebben gezegd, van hier komt die mannen kunnen alleen op hoge ballen. Ik was redelijk kopsterk, Jonas de Roek ook. Ze hebben gewoon gezegd, dicht timmeren, hier pakken we niks en we plaatsen ons. En dat was de sterkte van die groep. Wij konden ons corrigeren onderling en tactisch dingen beslissen die vaak goed uitdraaiden.
Ik heb tegen Jonas de Roek een paar weken geleden nog gevoetbald tegen Muggenberg met Bakwalden. En inderdaad, koppen kan hem nog steeds. Ja. Verloor geen enkel kopduel, dat was best indrukwekkend. Ja. Maar dan, want jullie overleefd zelfs de eerste ronde op dat EK. En dan nog naar de eindfases toe. Nog tegen Frankrijk, Tsjechië met alle grote verdetten naar die toen.
Zelfs Frankrijk. Ik denk dat elke speler van Frankrijk meer waarde had dan heel ons team bij elkaar. Dat was Cissé in de spits, Louis Ndoula, Govou. Landreau, Mec 6, Boomsong, dat was allemaal. Ja. Cissé ging voor 800 miljoen naar AC Milan, bijvoorbeeld op die moment. Ja, dan sta je daar wel even bij stil dat wij met België waarschijnlijk niet aan 1 miljoen marktwaarde kwamen, maar dat je daar wel stond. Tsjechië hetzelfde, Miloš Baroš was daarbij, Zelenka was daarbij van Anderlecht. Rozenaal, verdediger van Brugge geweest, die hadden ook een superploeg. En dan hadden we nog, dat was onze poelen, Frankrijk, Tsjechië, Griekenland en wij. En dan had je in de andere poelen Portugal, met Nuno Gomes, Nani, die waren daarbij. Eigenlijk stelden wij niks voor tegenover die landen.
Want er is eigenlijk inderdaad niet heel veel international geworden, ook niet van die lichting. Hè? Want dat was zo'n beetje de eerste keer dat een U21-ploeg erbij is. En dan, ik weet niet, 5 jaar later of zo werd er gezegd, wat is er van die lichting gekomen? Heb ik een artikel gevonden. Ja, ze waren er een paar die caps hadden. Ik weet niet dat Koen Daarde erbij was. Maar,
die kwam er op het einde bij.
Die had dan wel wat caps verzameld. Maar...
Tom Soetaars was er ook bij. Die heeft nog wel wat 1 of 2 caps, denk ik. Of misschien meer. Mm. Maar zoals ik zei, we waren misschien technisch niet de beste. Maar wij waren wel een ploeg die ons konden zetten.
Mm.
En daardoor goede resultaten haalden. Maar we hadden misschien te weinig klassen om echt later in de A-ploeg te komen. Natuurlijk, op mijn positie liep Frankie van der Elst, Stales rond. Dat waren nu ook niet de minste. Soms had je wel... Ik heb wel een voorselectie, WK en de matchen ervoor. Japan-Korea, 2002, gehad. En dan was Wassage coach. Dan heb ik een aantal oproepingen gehad, maar ik heb nooit in de vaste...
Dat was toen dat je bij Roda JC bezig was. Dus dat was subtop in Nederland toen. Hè?
Wij spelen altijd top 4. Ja. Ik denk van de 5 jaar hebben we 4 jaar Europees gespeeld. Zelfs een jaar tweede, na Ajax. Het grote Ajax met Babangida en die de Europa Cup in 97 wonnen. Dus we hebben daar echt wel goede jaren gehad. En ook Europees, denk ik, elk jaar toch tot december meegedaan. En zelfs 1 keer overwinterd. Dat we naar AC Milan gingen in februari 2003 of zo, denk ik, met George Lekes. Dus dat waren voor mij... echt fantastische ervaringen.
Dat is ook altijd uw positie geweest, hè? Zo verdedigende middenvelder of verdediging. Is dat toch dat hard werken en dat noeste arbeid verrichten?
En corrigeren en uw ploeg zetten. Ah, daar is een gat. Oké, ik ga daar staan, mij aanpassen. Ik denk dat mijn kracht was. Ik zei niet veel naast het veld, maar op het veld kon ik iedereen op de juiste plaats zetten. En dat organiseren was een kracht van mij. En dan inderdaad voor iedereen... een beetje waterdrager spelen om gaten te dichten, om ballen af te pakken. En dan naarmate mijn leeftijd vorderde, nog een rij naar achter als centrale verdediger te gaan spelen. Ik denk dat je van mij ook niet meer moest verwachten.
Maar ik kan me dat ook herinneren van in uw periode bij Lierse. Ik denk dat er ook, met alle respect, ik denk dat er veel mensen die passage ook gewoon vergeten zijn, omdat je misschien in die rol speelde van stond ook niet echt...
Niet
bij assists
niemand...
te strooien of doelpunten. En...
Ik denk dat ik 1 doelpunt heb gemaakt hier in Lier. Ik denk niet dat ik de speler ben die het meest opviel. Nooit. Niet hier, niet elders. Maar ik was gewoon voor de ploeg belangrijk. En ik kan me nog een mooi artikel van Roda herinneren. Ik was net geopereerd aan mijn meniscus. Dus ik had een hele tijd niet gespeeld in het begin van het seizoen. En ik denk dat we met 3 op 15 beginnen. En op het moment dat ik in de ploeg kom, ergens eind oktober, dan zetten we de lijn naar boven. En uiteindelijk worden we 3e of 4e. En dan komt er een heel... De stofzuiger heeft zijn werk gedaan. En mijn ouders vonden dat een beetje slecht geschreven, maar eigenlijk vond ik dat zelf een heel mooi compliment. Zij vonden die vergelijking met een stofzuiger zo'n beetje verkeerd, terwijl ik eigenlijk zeg van ja, maar dat was mijn taak. Dus als ze dat schrijven, dat die goed heeft gewerkt, dan vind ik dat ik een top stofzuiger was.
Ja, ja, dat, als dat van u wordt gevraagd en ze zeggen dan, we complimenteren u op het feit wat je moest doen, ja, dan schunder gaat niet worden. Een
beetje parallel naar de koers, de knechten die daar van de kopmannen...
Ja, de gouden, de kristallen zweetruppel, je zou ze krijgen in je carrière. Hè?
Dan zou ik die waarschijnlijk dat jaar hebben gehad.
Ik bedoel, het is wat het is. Hè?
En dan hoeft die gouden schoen niet voor mij, maar zo'n zweetruppel op je schouw, dat mag ook wel.
Ja, dat misstaat niet. Hè? Dus nee, voilà. En op uw 17 jaar hè, is dat wel tijd om bij de grote jongens aan de bak te gaan. Je maakt uw debuut tegen, op en tegen Genk. 0-1 winst. Meteen ook in de basis. Uit het niks eigenlijk, leek mij toch alleszins. En dat was in het jaar 96-97. Ja. Kampioen van Lierse, dat terzijde. En dan maakt uw debuut op uw 17 jaar bij Mechelen.
Ja, dat was eigenlijk een beetje onverwacht. Goed, de club zat toen wel wat in problemen. Frankie Verkouter was daar de jeugdcoördinator. En die had eigenlijk heel snel zo'n elitegroepje gemaakt. Waar hij de beste van de UEFA juniors uithaalde, de beste van de scholieren en de beste van de kadetten. Noemde dat toen nog. En ik was zo net tweedejaars kadet. En ik mocht al met dat groepje meetrainen. En uiteindelijk van dat groepje zijn dat jaar 3 of 4 jongens al naar de A-kern gegaan. En dan was Tom Kaluwe, dat was ik, Gunther van Handenhoven. En Wim van Dam. En uiteindelijk, vrij snel, want ik werd in september 17 en ik denk een week of twee later maakte ik mijn debuut. En Tom Kaluwe ook. Die was wel 1 of 2 jaar ouder, 1 jaar ouder denk ik dan ik. Dus dat was vrij jong, maar dat was wel ja, echt goed voorbereid. Omdat, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Verkouteren gehad en ik heb spijt dat ik die zo vroeg heb gehad. Omdat ik was op die leeftijd... op training heel goed begeleid en ik heb eigenlijk achteraf nooit meer gehad wat die man mij heeft aangeleerd in die jonge leeftijd. Dus dat was soms, dat is goed geweest voor mijn carrière, omdat ik heel snel heel ver stond, maar ook een nadeel, omdat je dan altijd gaat vergelijken en ik heb eigenlijk nooit meer in geen enkele trainer meer teruggevonden wat ik van hem of... Mijn lat lag te hoog door hem, ik zal het zo zeggen. Ja,
mag ik nog iets vragen dan over een andere coach? Omdat, daar komen ze bieden waarschijnlijk nog wel op. Maar Sef Vergoosen ook had bij Roda JC, die daarna kampioenenmaker is geworden bij Genk. Was dat dan een coach die er een beetje toe neigde
die
qua,
was heel
qua kwaliteit?
Of? Die was heel anders. Frankie was heel tactisch en heel veel eisend. En kon echt u bepaalde taken geven, waardoor dat je merkte van... Ja, dat maakt die match juist naar onze kant kantelen. Sef was juist iemand die heel veel empathie had, die heel veel met de jongens sprak, die op een heel natuurlijke wijze leiding gaf. En we hadden ook eigenlijk een goede ploeg met heel veel karakters. En wij zetten ons op het veld. Hij heeft daar zeker zijn ding in gedaan, maar wij konden onszelf corrigeren. Dus het verschil tussen Frank was met Sef is dat de ene heel veel empathie had en meer op het... menselijke ging coachen en daardoor een groep meekreeg, terwijl Frank het op tactisch-technisch vlak deed. Dus twee verschillende types trainers.
En nu in je trainersloopbaan, zijn dat zo de trainers, de Frankie Verkouder, waar je nog naar opkijkt? Of zijn er andere namen, buitenland voetbal, dat je denkt van oké, hier pik ik wel heel veel zaken van op?
Ja, natuurlijk. Je kijkt naar andere coaches in het buitenland, ook al ken je die niet, maar je kijkt toch naar hoe dat ze spelen. En dan vind ik dat... Oké, maar je hebt Guardiola die iedereen top vindt, maar dan ga je nu naar een beetje adepten die bepaalde details aanpassen. De Zerbi bijvoorbeeld, of diegene die van Shakhtar naar Frankrijk is gegaan. Die van Leverkusen, Alonso. Dat zijn toch trainers waar je naar gaat kijken en dingen van bijleert. Maar als je mij vraagt op wie lijk jij nu, dan denk ik dat ik een mooie mix ben tussen Verkouteren en Vergoosen.
Dan nee, denk je dat dat jackpot is. Ooit ook bij de voetbalbond.
Misschien. goed, dat interesseert mij op dit moment nog niet zo. Ik sta heel graag op het veld. Daarom ook heb ik nationale ploegen niet gedaan de afgelopen jaren. Omdat ik dat gewoon te weinig actie vind. Die 5, 6 wedstrijden op een jaar, tenzij dat je plaats voor een toernooi, vond ik te weinig. Dus ik ben echt naar een club op zoek gegaan. En dat wil ik nog wel een paar jaar zo houden.
Is de beleving van zo'n Afrika Cup, want je hebt de Afrika Cup gewonnen, is dat niet, toch niet toch iets extra dan bijvoorbeeld de beleving nu van competitie? Absoluut. Ik kan me voorstellen dat zo'n groot toernooi, ja, ik merk dat zelf als supporter van de Rode Duivels, EK, WK, ja, dat heeft iets magisch. Ik denk als je dan in de kleedkamer echt in het hart zit van zo'n ploeg, en je kan het ook nog eens winnen, ja, dat zijn momenten, denk ik, die niet te vergelijken vallen.
Daar heb je gelijk in, maar ik wil hebben, in de jaren dat er geen groot toernooi is, heb je maar 5 kwalificatiewedstrijden, misschien 1 of 2 vriendschappelijke. Ik vond dat je dan gewoon te veel tijd had tussenin, en dat lag mij niet. Ik was te jong en ik ben te dynamisch. Ik wou elke week een wedstrijd hebben. Maar het klopt dat die beleving naar zo'n toernooi is echt wel speciaal. En dat kan je niet vergelijken met competitie zaterdag. Ook omdat je gewoon een hele natie achter je hebt. En niet zomaar een stadion van 60.000. Je voelt echt die hele natie achter je. En dan is het ook eigenlijk een beetje geleefd worden. In de zin van, je gaat in een soort cocon in een bepaald hotel. En daar probeer je je af te schermen. Zowel van media als van die fans. Maar je voelt wel, elke wedstrijd dat je doorgaat, voel je toch, zonder dat je alles leest, voel je gewoon die druk en die beleving van de mensen rondom je groeien en die verwachtingen groeien. En dat is speciaal om mee te maken. En als je wint, ja, dat is de mooiste. Ook al was ik geen hoofdtrainer, dat blijft voor mij het mooiste in mijn carrière.
Nee, nog wat cafietjes met Eto'o heb ik gehoord.
Nee, dat was achteraf.
Dat was achteraf.
Die was zich beginnen moeien. En ik hoop dat Brijs zich staande houdt in Cameroen de komende weken, maanden, jaren. Maar het zal niet evident worden.
Ja, Brijs heeft misschien al een beetje de tegenkanting van Eto'o, omdat de minister van Sport heeft daar eigenlijk Brijs aangesteld en niet Eto'o zelf, de president van de voetbalbond. Ja,
goed, ik heb gehoord uit Cameroenese kant dat het gisteren gladgestreken is. Het is inderdaad zo dat de minister van Sport vond dat de federatie de laatste jaren niet goed heeft gewerkt. Dus hij heeft het laken naar zich toegetrokken door de coach aan te stellen. En hij vindt ook dat hij dat kan, omdat de federaties in Afrika zijn niet zelfbedruipend, of toch niet de Marokko en zo wel in Egypte, maar de meeste niet. Dus zij vragen geld aan het ministerie van Financiën. Dus het is die minister en de minister van Sport die dan ook zeggen, ja, maar als wij betalen, mogen wij ook wel iets meer te zeggen hebben. Zeker als het niet goed gaat. Dus wij gaan de federatie links laten liggen. Maar blijkbaar heeft Eto'o en Brijs de laatste 2-3 dagen enorm veel gesproken. En zou het gisteravond gladgestreken zijn. En blijkbaar zou de federatie er nu ook achter staan om hem aan te nemen. Dus ik hoop voor hem dat die relatie tussen Eto'o en de federatie en de ministeries goed verloopt. Want dat is daar belangrijk. Ja. Omdat elke stage wordt door hun gefinancierd. De premies worden betaald door het ministerie. En als dat niet goed gaat, dan krijg je heel veel wrevel. Dan krijg je stages die niet georganiseerd zijn. Dan ga je frustreren. En dan wordt het eigenlijk ook voor de spelers komen met een lang gezicht zitten. En dan gaan de resultaten automatisch naar beneden.
Ja, dat is echt een valse start geweest voor Brijs als dat zo moest gelopen zijn.
Inderdaad. Dus ik ben blij dat het dan gladgestreken is en dat ze op goede voet kunnen vertrekken. En dan hoop ik dat Brijs, die dan door de minister is aangesteld, dat ook die ministers hun beloftes gaan nakomen de komende 2-3 jaar om inderdaad hun in goede omstandigheden elke wedstrijd en elk toernooi te laten voorbereiden.
Sympathieke vent die het ook, of...
Ik heb hem een paar keer gezien. Ik heb hem niet echt gesproken. Hij is klein. Hij is heel klein. Hij heeft heel veel persoonlijkheid. Hij wil heel veel naar zich toe trekken. Ik kan gewoon één anekdote vertellen. We hebben de Afrika Cup gewonnen. En hij zat toen in het stadion in Gabon. En de spelers hebben voor hem de kleedkamerdeur gesloten, dat ze hem niet binnenlieten.
Okay.
Dus dat geeft ook al aan dat het in eigen land niet altijd... dat hij niet altijd even goed onthaald werd door bepaalde dingen die hij in het voetbal heeft gedaan. En dan ga ik terug naar het WK Brazilië 2014. Daar heeft hij toch blijkbaar 4-5 vrienden goed behandeld en de rest van de groep veel minder. En dan halen ze 0-9 en heeft hij eigenlijk de niet-vriendengroep helemaal afgemaakt in de media. Zowel in Brazilië als in zijn thuisland. En dat heeft voor heel veel... schade. Dat heeft hem heel veel schade aangericht binnen de kern van de voetbal. Niet bij de fans, niet bij de supporters, niet bij de Cameroonese bevolking, maar vooral binnen het voetbal heeft hem dat wat schade aangericht. En ik denk dat dat ook zijn drijfveer was om x aantal jaar later terug te komen als voorzitter, om die schade terug in orde te maken.
Dat is wel opmerkelijk, dat is ook wel moeilijk om er tegen te strijden, want ja, heel het land vindt Eto'o een halfgod en dan eigenlijk van binnenuit gezien is het eerder tegenwerken dan meewerken.
Inderdaad, zo was het. Wij gingen naar Nigeria en dat was dan onze laatste wedstrijd, rechtstreeks uitschakeling tegen Nigeria voor het WK.
Geen Rusland. Klein voetballand?
Nee, en we starten op maandag de voorbereiding en op woensdag wordt de voorzitter van de federatie, dus voor Eto'o, opgepakt voor corruptie. En we zijn naar Nigeria gegaan, zonder mensen van de bond, niemand erbij, alleen spelersgroep, één teammanager. We wisten niet welk hotel, we hadden niks bij om te betalen of dingen te regelen. Dus we zijn daar helemaal aan ons lot overgelaten. We hebben ook verloren in Nigeria, 2-0. En dan thuis wel 0-1 gewonnen, maar uiteindelijk eruit. En ik blijf erbij, als dat niet voorvalt, dan denk ik dat we meer kans hadden om ons te plaatsen, dan hadden we misschien ook wel het WK in Rusland met Cameroen gedaan.
Dat is inderdaad fantastisch geweest dan. Hè? Misschien terug naar je spelerscarrière, heel even. Dat jaar dat je debuut maakt, ja, dan zakt KV Mechelen, jammer genoeg. En dan is het 2 jaar tweede klasse, wel met een titel. En dan 1 jaar Super Pro League, met als 21-jarige Sven van den Broek als titularis. Zorgeloos seizoen. En dan eigenlijk een heel mooie transfer naar Roda JC voor toch wel €750.000. Heb ik ergens teruggevonden. Geen klein bedrag voor een defensieve middenvelder.
Nee. Goed, dat eerste jaar met Mechelen was speciaal. Omdat we stonden op een bepaald moment vrij goed. En dat is het jaar dat Aalst hun laatste 7 wedstrijden toch wint. Terwijl zij stijf onderaan stonden. Goed, daar is dan wel wat commotie om geweest later. Maar uiteindelijk zakken we met Mechelen. En het was misschien goed om een beetje een opkuis te houden. Omdat de financiële kant in Mechelen liep op dat moment niet zo goed. Dus dat was een tijd om orde op zaken te stellen. Dan is ook Van de Wijngaard gekomen. En dan is eigenlijk de groep waar ik het daarnet over had, de elitegroep van Frankie Verkouteren, bijna integraal gepromoveerd naar de A-kern. Mm. Dat was een A-kern waar 2 of 3 ouderen in zaten. Dat was Gunter Jacob, Daniel Camus gekomen. Maar voor de rest waren dat 21, 20, 19 en 18-jarigen. En die groep ging zo goed aan elkaar. Het eerste jaar hebben we de eindronde gehaald. Ja. Denk ik, zijn we 4e geëindigd en in de eindronde 2e. Maar in dat 2e jaar zijn we los kampioen gespeeld met een groep die misschien gemiddeld 19 of 20 jaar was.
Ja, want er viel mijn oog op dat jaar in de Jupiler Pro League dan, want daarmee dat ik het hier heb genoteerd, 22,5 jaar. En jullie werden toen, ik weet niet, 10 of 11, ik wil er vanaf zijn.
Ik denk dat we juist in de linker kolom eindigen. Wij wonnen thuis alles. Alleen op verplaatsing hadden we het soms moeilijk, vaak moeilijk. Daar hebben we niet veel punten gehad, maar thuis waren we heel sterk. Hebben we Genk geklopt, Lierse geklopt, Anderlecht geklopt. Ik denk dat iedereen bij ons buiten Gent. Ik denk dat Gent met die Noorse spits, Aarst of zoiets, die scoorde bij ons 2 keer, is komen winnen. Maar voor de rest waren we thuis onklopbaar.
En dan werd er dus aan uw mouw getrokken, ook van andere ploegen. Want oké, je kiest voor buitenland, Nederland. Misschien was er in binnenland ook wel interesse in Sven van den Broek. Sleutel op de deur, hè?
Er was wel wat interesse, maar op dat moment ging Valgaren van Roda naar Celtic.
Ja.
En dat leek mij...
Mag ik eens vragen? Joost Valgaarde heeft ook bij Mechelen gevoetbald.
Ja, inderdaad. Die is van Mechelen naar Roda gegaan en van Roda dan weg naar Celtic.
Ja.
En eigenlijk heb ik Joost zijn plaats in Mechelen ingenomen of mogen overnemen. En in Roda hetzelfde.
Ja.
Dus die ketting liep goed. Dus op die vlak en ook omdat Roda maar 1,5 uur van thuis is, het was Nederlands, vond ik dat een mooie stap voor mezelf.
Speelde er in de voorbereiding ook tegen. Mooie terugkeer.
Ik ben er afgelopen weekend geweest, want het was de reunie van oud-spelers. En er was heel veel volk. Dus het was thuiswedstrijd tegen Venlo, een Limburgse derby. En dan hadden ze de oud-spelers uitgenodigd. En ik ben daar naartoe geweest met Kevin van Dessel.
En Bob Peters ook? Want Bob Peters, je komt toen bij Roda aan dat seizoen. Dat was ook Bob Peters daar.
Bob was er al toen ik aankwam. En die is eigenlijk in de voorbereiding vertrokken naar Vitesse.
Dus dat was hetzelfde seizoen nog weg.
Dus ik heb met Bob maar een 6-tal weken in de voorbereiding gespeeld. En dan is hij vertrokken naar Vitesse.
Ook voor een hallucinant bedrag, denk ik. 6,5 miljoen of zo?
Ik denk zelfs iets meer. Ik denk dat hij op dat moment een van de duurste was. Ik denk zelfs misschien wel 12 miljoen.
Ah, was het toch 12?
Ja, denk ik. Ik wil er vanaf zijn, maar ik denk dat het rond de 12 was, denk ik. Is hij naar Vitesse gegaan.
Ja, zot bedrag eigenlijk. Ja. Intern, binnen Nederland, in die tijd, is dat toch...
Was dat heel veel geld?
Heel veel geld, ja.
Zelfs in België. Ik denk niemand 12 miljoen binnen België op tafel zou leggen. Stel dat je van Van Mechelen naar Bruggen of naar Anderlecht, dat zo'n club nooit 12 miljoen op tafel gaat leggen, nu nog niet. Dus ja. Dat was toen inderdaad wel... Vitesse was toen wel een prominente club die ook top 4 speelde. Met heel veel financiële mogelijkheden. Dus goed, ik denk dat voor Bob een goede zaak is geweest.
Want in België, de eerste ploeg die 10 miljoen op tafel legde, was Anderlecht voor Stancho. Hè? Ja, en die is dan onder die 10 miljoen bezweken eigenlijk. Hè?
Ja, en oké, zo'n buitenlander ga je misschien wel voor heel veel geld halen, een international. Maar iemand die in België speelt en international is, één, die zitten niet in een kleine club. Die spelen meestal in het buitenland of zitten in Anderlecht, Brugge, Genk. Alhoewel dat het voor Genk al moeilijk is om hun selecteerbaar te maken. Dus die transfers ga je zeker niet voor 10 miljoen krijgen.
En dan ja, 5 jaar Roda JC. Eigenlijk best aangename periode voor u. Ook wel is een blessureleed gekend. Hè, want ik zie er ergens een gat tussen wedstrijden. Maar eigenlijk fijne periode in Nederland.
Ja, één omdat ik daar... Een beetje denigrerend ga ik het zeggen. Misschien heb ik leren voetballen. Ik kon verdedigen, ja. Maar ik kon niet altijd even goed uit de voeten. En dat heb ik daar echt wel geleerd. Daar moest je echt nadenken, positie kiezen. Daar werd echt de nadruk op gelegd. 5 meter naar links maakt een heel groot verschil. 5 meter dieper, 5 meter zakken, driehoeken maken. Dat was eigenlijk wat wij in België heel veel de nadruk leggen op het verdedigen en het organiseren. Is het daar een hele andere wereld. Dat was aanvallen, goed staan, verdedigend. En dat was misschien ook mijn geluk. Dat ik als verdedigend middenvelder, in al die mensen rondom mij die heel goed konden voetballen, ik kon uitblinken in mijn taak. En dat was ballen recupereren en simpel inleveren en balans verzorgen. En ik denk dat dat een van de punten was waardoor dat we ook elk jaar... vrij stabiel konden presteren.
Waarom kwam je dan naar Lierse op een bepaald moment? Geen mooie club, maar...
Je kwam toen van even een avontuur in Griekenland eerst.
Ja. Griekenland.
Ja, ik ben van Roda naar Griekenland gegaan, 2 jaar. En dat was toen tweeledig. 1, in Griekenland niet betaald geweest. Dat was 1, dus ik was op zoek naar iets. En 2, was dat hier het geval J... was gebeurd en er waren heel veel jongens weggegaan of moesten weg.
Ja.
En punt 3 was dat René Trost, die de assistentcoach in Roda was, die was hier hoofdtrainer geworden. Dus al die 3 redenen hebben ervoor gezorgd dat ik in Lier terecht kwam. 1, omdat ik zelf op zoek was. 2, omdat er hier maar denk nog een groep van 10 of 11 jongens overbleven, omdat er heel veel ontslagen waren gevallen door de zaak J. En een derde was dat ik René Trost goed kende en dat mij wel overtuigd heeft om in dit in te stappen, want dat was op dat moment geen ideaal plaatje. Ik denk dat we onderaan stonden met Lier met 5 punten. Een groep waar de betere, Mitu, Delors, allemaal weg waren door dat geval. Dus je kwam hier eigenlijk in een situatie die bijna uitzichtloos was. En toch hebben we ons op het einde van het jaar gered via de eindronde.
Ja, 2005, 2006 was dat, nog kunnen redden. En dan, ja, dat was hier gewoon een heel moeizame periode op Lier. En dan het seizoen daarna is het dan toch een feit de degradatie met Lierse 2006, 2007. Ja, dat was door de eindronde, denk ik, als ik me goed herinner.
Dat heb ik niet helemaal meegemaakt, omdat ik ben gekomen het eerste jaar, dus een half jaar. Onder René Trost hebben we ons gered via de eindronde. Dat was echt wel knap, want ik denk dat we de tweede ronde heel veel punten hebben gehaald. En dan wou René Trost eigenlijk in elke linie nog wat versterking. En uiteindelijk zijn ze dan met, dat was onder de periode Thijskens, denk ik, en Arras,
ja.
Zijn ze jongens gaan halen. Gert Klaases, Bob Peters, Nico Vaze, Chris Janssens. Ik denk dat Jan Mons ook nog gekomen is. Ja. Eigenlijk allemaal jongens van 34 en ouder. En om heel eerlijk te zijn, en dat is dan mijn visie, dat heeft nooit gemarcheerd met de groep die het behoud heeft verzekerd. Want dat was een groep die gemiddeld 5-26 was. Daar zaten 2-3 Joegoslaven bij, zo, die rechtsback en zo. Dat waren echt goede jongens.
Andic,
inderdaad.
Zeer goede.
Ja,
echt waar. Hele goede vond ik.
Ik speelde daar heel graag naast.
Ja, snap ik. Ja.
Ik met Nagy centraal achterin.
Oh, Nagy, ook een goede.
Ja.
Oh.
Ja. En dan kwam daar ineens een oudere groep binnen en dat klikte gewoon niet met die dynamische groep die er was ontstaan door juist dat behoud. Want dat behoud en elke week die punten halen, dat heeft echt wel die groep gemaakt en daardoor is dat een beetje uit elkaar.
Dus eigenlijk zeg je, had er in dat jaar een paar jonge veulens gekomen,
ja.
Dan had er nooit gedegradeerd.
Absoluut.
Dat is een ik harde dat, conclusie inderdaad.
Ja, dat vind ik ook. En daarom dat ik het ook meegeef. Ik denk dat daar in de zomerstop een fout is gebeurd door de club op dat moment. Ik blijf erbij en ik denk dat René Trost dat ook gaat beamen. Als daar gewoon in elke linie iemand komt van 6, 27 jaar, dat die groep intact blijft en dat je doorgaat op het elan van het jaar voordien.
Waren er dan eigenlijk twee spal binnen de groep, de nieuwe jongens en dan de mannen die het behoud hadden verzekerd en een klein beetje... Ja, twee
ik kan
groepen
niet zeggen
die...
twee spalt, maar je voelde dat dat gewoon ja, een kloof was die niet te dichten viel. Je kreeg ja, die jonge dynamische groep tegen een iets oudere vastigheid en die kenden elkaar ook. Hè. Bob had met Nico Vazen in Engeland gezeten. Jan Moons en Bob kwamen van Genk.
En samen ook bij Lise.
Jan Moons
begonnen.
Ook.
Hè?
Voilà, dus je voelde dat al een groep was. En dat heeft zich nooit rechtgetrokken in de voorbereiding. En dat heeft ervoor gezorgd dat je gewoon een moeilijk jaar had. Ik denk dat op het moment dat René Trost dan vertrekt en ik denk dat Rekdal komt... Ergens in januari, februari.
Ja, zoiets denk ik.
Ja, ongeveer. Maar dan was het eigenlijk al veel te laat.
Want toen ben ik vergeten wat ik wou vragen. Klopt, help me even.
Nee, maar het is...
Was Christophe Snelders toen ook nog bij? Of was dat
die was er ook, ja, inderdaad. Die is ook gekomen.
Was met de hand tegen Lokeren, denk ik, een goal. Ik me herinner in de laatste seconde dat hij me meepakt met zijn hand. En dat was daar
nog zo wel eens iets doen.
Maar ik vond dat toen zo charmant. Die huilde toen van geluk, eigenlijk, toen we de eindronde nog behaalden. Ik weet niet dat het eerste jaar of tweede jaar was van u, Sven. Maar
het eerste jaar was hij er niet.
Ah, dat was het tweede jaar. En ik zie die ook voor de camera. Hij was toen ook bij Studio 1 op VRT. En dan... Echt huilen van de geluk en blij dat hem niet op reis moest met zijn vrouw voor de eindronde met de Lierse. En ik vond dat zo toucherend, dat vergeet ik eigenlijk nooit meer, dat ik de Snelly altijd wel een warm hart toedrag.
Christophe was iemand die altijd lacht en die was altijd vrolijk. En die was zo klein en vinnig, dat was leuk om te zien spelen.
Die moest op honeymoon en dat ging dan niet door de eindronde, maar die was zo blij dat hem niet...
Nee, dat klopt denk ik, want... Op het einde van het jaar zijn we naar zijn trouwfeest geweest.
Ah,
ja, dat klopt. Dat kan ik me herinneren. Nu dat je het zegt over trouwen en honeymoon.
Ja, het was zoiets.
Dat klopt dat we op zijn trouwfeest zijn geweest.
Ik ben zo blij dat ik niet moet gaan met mijn trouw. En het was echt zo, ik vond dat zo toucherend en dat vergeet ik nooit van mijn leven.
En als je eens wilt tennissen, kunnen misschien via Jérôme van der Zijl, want Janine Wieck.
Ja, Jérôme was erbij, Thomas de Korte was daarbij. Dat waren zo de 19, 20-jarigen die uit de jeugd van Lierse kwamen. En daar waren er nog wel één of twee bij. Joni Buijens. Kwam er ook toen op dat moment bij. Die werd erbij gehaald. Die dan in het middenveld een goed jaar heeft gedraaid. Daaraan merkte je van, kijk, het ging eigenlijk goed. En jammer dat die...
Pijnlijke passage nadien wel, want als je de geschiedenis van de club bekijkt, ja, wie weet dat je daar nog een jaar of twee in eerste in de hoogste klasse gespeeld. Waar had je als club geëvolueerd?
Ja, en dat was dan ook in je thuisland, dichterbij thuis. En uiteindelijk moet je daardoor misschien wel weer uitweken. En ben ik nog 3 jaar naar Noorwegen gegaan. Alhoewel dat ook een hele leuke periode was. En we hebben daar ook Europese avonden gespeeld. Maar het blijft Noorwegen. Het was daar koud, het was daar veel regen. En dat vond ik niet zo leuk eigenlijk.
Ja, Noorwegen. Ik heb er eigenlijk weinig over teruggevonden. Wat gaf de insteek om te zeggen, mannetjes, ciao, ciao, bye, bye. Ik kan naar Noorwegen. Heeft David Brokke nu geïnformeerd?
Nee, dat had niks met David Brokke te maken. Dat had eigenlijk met een oud-speler van Roda te maken. Nigaard. Dat was onze spits in Roda. Die was Noor. Dat was een Noor. Is nog altijd een Noor. Is niet anders van nationaliteit. En die belde mij. Die was wel wat ouder dan ik. En die was gestopt en die had zich wat in het makelarij verdiept. En die belde mij van, kijk, die ploeg, Bram Bergen zoekt een verdedigende middenvelder. Interesseert u dat? En die hadden een heel mooi... Ik ben dat gaan bezoeken. Die hadden een heel mooi stadion. Dat was eigenlijk een leuk klein stadje. En die wouden mij ook nog 4 jaar bieden. Dus op die leeftijd dat ik toen had, vond ik dat interessant. En zijn we met heel het gezin naar Gins verhuisd. Alhoewel dat ik daar nooit verdediging middenveld heb gespeeld, maar altijd centraal verdediger. Die trainer die maakte mij als inschuivende libero. Dus die liet iemand naast mij verdedigen. En ik kon aan de bal, wat ik dan in Nederland had geleerd, telkens een man meer op het middenveld. En dat was in Noorwegen een groot pluspunt, want die speelden allemaal 4-4-2, zoals het oud-Engels systeem. Dus dan konden we altijd een meerderheid op middenveld creëren en daardoor heel vaak matchen domineren en winnen. En van die 4 jaar, mijn laatste jaar, heb ik niet meer gedaan, omdat mijn knie niet meer... Heb ik mijn contract opgezegd en ben ik gestopt met voetbal, omdat ik niet meer kon. Maar van die 3 jaar hebben we 3 jaar Europees gespeeld.
Oké, ja, dat zou je minst toch onderschatten, want dan denk je, ja, wat in Noorwegen doen. Maar ook een titel of een beker behaald? Of was het gewoon top 3 spelen daar?
Dat was vaak top 3. We hebben één finale beker gehad, maar ik heb daar uiteindelijk geen prijs gewonnen. Maar wel 3 jaar op rij gekwalificeerd Europees voetbal. En zelfs nog mooie Tel Aviv gespeeld. Ik denk dat we tegen een Spaanse ploeg, Valencia, denk ik, hebben uitgeloot ook. Dus dat, en dat was eigenlijk voor mijn gezin ook een vrij leuke periode. Want er lag 6 maanden sneeuw, dus dat vond mijn dochter geweldig. Ik moest elke dag met een auto uitgraven van 1 meter sneeuw. Maar de klein die vond dat geweldig, want die was altijd buiten. En ook die crèches, die zijn erop opgemaakt. Dat was een klasje van 10. Die hadden 2 begeleiders en een psychologe per 10 kinderen.
Oeh.
Ja, die moesten, elke crèche moest daar een speelruimte hebben van 40 op 20 meter.
Pardon?
Ja, echt waar. Dat is, daar kunnen wij echt nog lessen van trekken.
Er is nu wel plaats in Noorwegen,
ja,
hoor. Okay,
dat
op,
wel.
Maar
dus dat was echt wel geweldig. Die hadden 3 maaltijden per dag. En dat kostte ons €400 per maand, dat weet ik nog. Mm. Dat viel eigenlijk wel mee. Als je dat naar de dagprijs hier omrekent, mijn broer betaalt veel meer. En dan had je daar ontbijt, middageten, 4 uurtje erbij. Die kinderen sliepen buiten in de namiddag, verplicht. Dus ze waren verplicht om hun middagdutje in een koets...
Hoe kweek ik vikings?
Ja, nee. Of in een bedje buiten op de speelplaats te zitten. En dan moesten ze een indoor speelhal hebben van 40 op 20 meter met klein fietsjes, met dit, met dat. Dat was echt wel...
En in het weekend walvispotten.
Vlagen. Ja, zeehondjes, maar ook de fjorden bezoeken. Ik wandel heel graag en ik ben heel avontuurlijk. Soms kan ik op mijn eentje 2 dagen vertrekken met de rugzak en dan zien ze mij niet terug. Dus ik heb daar prijkenstoelen gedaan. Dan moet je maar eens opzoeken.
Wat is dat?
Prijkenstoelen, dat is een wandeling van 1 uur of 6 naar boven. En dan kom je op een rots. Dat is eigenlijk een soort neus dat boven een fjord uitsteekt met van 20 meter. En een meter of 5 breed. En dan maak je schitterende foto's. En dan weer 1 uur of 6, 7 naar beneden. Ja, daar hou ik van.
Dat is wat nu hip en cool is. Hiken, dat deed je eigenlijk gewoon in Noorwegen op je vrije dag.
En zij, hier kreeg ik altijd in mijn contract verboden te skiën, verboden dit.
Ja, ja, ja.
En die mannen die gingen aan de match. Je zag die hun skilatten op de auto binnen.
Heel lang loopt er naar
En die reden 2 uur weg van de stad. En dan gingen ze in zo'n hutje nog heel het weekend of de zondag en de maandag lang lopen en skiën. En dan kwam die gezond weer terug.
Maar dat is wel een rode draad, denk ik, in uw spelers- en nu ook trainerscarrière. Ja, avontuurlijk. En eigenlijk ook niet vies.
Zeker avontuurlijk.
Nee, maar niet vies van naar exotische landen te gaan op uw eentje.
Dat ik introvert was en daar in het begin tegenop zag. Maar uiteindelijk steeds meer uit mijn comfortzone geraakt. En ook in Afrika. Ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik vertrok, dan je weet niet wat dat u te wachten staat. Die vliegtuigdeur gaat open in Cameroen, die warmte valt op u, je valt achterover. Dat is altijd zo'n beetje dat onbekende. Past misschien niet direct in hoe dat je mij ziet, als gestructureerd en heel, heel gedisciplineerd. Maar dat avontuur, daar hou ik van.
Maar als je bijvoorbeeld bij de Simbas getraind in Tanzania... Ja. Misschien hebben wij er als Westerlingen ook wel gewoon een verkeerd beeld van. Want als je de Simbas op Instagram, ik denk dat die 20 miljoen volgers hebben. Ja, dat zijn waanzinnige clubs gewoon.
Dat wordt zeker onderschat. En dat heb ik vaak gemerkt in gesprekken met clubs die je dan aangaat, die dan wel eens interesse tonen. En dan krijg je toch de stempel van, ja, maar het was maar Afrika. Dan denk ik van, kom eens een maand mee met mij. Wij speelden elke thuismatch voor 60.000 mensen. In Marokko ook. Wij speelden met Simba kwartfinale Champions League. Met wie dat finale Champions League. En dat niveau in de Champions League is echt wel goed. Wie dat en zo, die draaien hier gemakkelijk mee in de middenmoot van 1A. Misschien zelfs nog ietsjes hoger. Daar gaan ook salarissen om die soms hoger liggen dan wat ze hier betalen. Daar is zeker een verkeerd beeld van. Waar het beter kan zijn zeker faciliteiten. Waar het moeilijk was met Simba... van Tanzania naar een Champions League wedstrijd in Nigeria betekent reizen van Tanzania naar Doha of Dubai 6-7 uur om dan van daar door te vliegen naar Lagos, weer 6-7 uur, terwijl dat hier in Brussel op het vliegtuig stapt en binnen de 4 uur ben je eigenlijk in een uithoek van Europa. Mm. Daar kon dat niet. Goed, dan had Simba niet de mogelijkheden om charters te huren. Met wie dat? Wij huurden gewoon een charter van Marokko naar het zuiden, naar Zuid-Afrika, Johannesburg. Dat was dan 10 uur vliegen, maar wel rechtstreeks. Maar dat kon daar ook allemaal. Dus ze onderschatten dat echt wel. En als ik dan Marokko mag noemen, als ik daar de 5 stadions zie die de koning heeft gebouwd de laatste 5 jaar, het zijn allemaal stadions van 50.000 man. En ze gaan tegen het WK een stadion zetten van, denk ik, 120, het grootste ter wereld.
Ja.
Die velden liggen daar top. Daar is geen enkel veld in eerste klasse, zelfs niet van de kleinste ploeg, dat slecht ligt. Dat ligt allemaal nickel, zoals ze zeggen in het Frans, op en top.
Ja, als je die filmpjes bekijkt van supporters, ja, dat is een gekke.
Ik heb er een paar getoond, hè, ja, met vuurwerk en met...
Dat is de ultieme voetbalbeleving, denk ik.
Mijn ouders zijn geweest voor de Champions League finale. Het heeft hun 2 uur gekost om in het stadion te geraken, terwijl ze VIP-kaartjes hadden. En als ze dan kijken naar hun rij- en stoeltjesnummer, ja, dan was het al lang bezet. Dus ze hebben ergens op een scorebord gezeten om de wedstrijd te volgen.
Dan gaat dat hier in de business toch iets gevotter.
Ja, dat gaat iets gevotter. Maar ja, dat zijn ervaringen voor mij, maar ook voor mijn gezin en voor de familie en voor de vrienden die op bezoek zijn geweest, die achteraf zeggen van, waarom ben je teruggekomen?
Ja, waarom ben je teruggekomen? Dat is dan eigenlijk een goede vraag, want dat is gewoon een goede vraag.
Dat is een hele goede vraag. Dat is puur uit mijn sportieve ambitie om Europa in te gaan. Omdat Afrika had ik niet helemaal gezien, maar...
Bijna uitgespeeld.
Omdat ik altijd zo die stempel kreeg van het was maar Afrika, vond ik mezelf... vond ik het voor mezelf nodig om mij ook eens te tonen in Europa of in België. En hier carrière stilaan op te bouwen. Dus dat is zeker een punt. En met in mijn achterhoofd, als het hier niet lukt, kan ik denk ik altijd nog wel terug.
Ja, naam en fame is er gemaakt. Ja,
want in Rabat ben je bijvoorbeeld... Je vertelde dat je gewoon niet op restaurant kon zitten. Dat echt Kevin De Bruyne toestanden... Ja.
En dan er viel Rabat nog mee, maar Casablanca was helemaal niet te doen. In Rabat zijn toch... Dat is de hoofdstad, dus daar zitten alle... Hoge Pieten en ambassadeurs en de grote bedrijven, dus het zijn allemaal wel van een bepaald niveau die u gerust laten op de juiste moment komen. Casablanca is meer de businessstad waar het leven heel dynamisch is en ook, denk ik, 12 miljoen mensen of zo wonen. Daar kon ik niet buiten komen. Daar kon ik zelfs niet aan de McDonald's in de drive-in bestellen. Want dan stond met een auto gewoon omsingeld. Dat ging dus niet.
Dat is
wel fijn dat je hier... Ook al win je, gewoon op je gemak in de business kan gaan. En dan komen wel een aantal mensen praten, maar dat vind ik dan fijn. Je kan op je gemak naar huis rijden zonder dat je daar... Ik kom thuis en ik zet mij neer. En toen ik... Het fijne aan zulke dingen was... soms verloor ik wel eens een wedstrijd in Casablanca. Ja, dan vloog ik naar huis. En hier kende niemand mij nog. Ik was anoniem. Ik kon gaan eten. Ik kon naar de sauna. Ik kon alles doen wat ik wou. Zonder dat iemand mij lastig viel. Dat was daar niet mogelijk. Dus die ontsnappingsroute naar België was op dat moment wel af en toe nodig en fijn.
Ja, want in Afrika...
Ik kan nog even de vraag, hè, want waarom? Ik denk dat een ander punt om terug te komen, één ambitie, maar zeker het gezin was. Ja. Ik was 9 jaar weg. Ik heb toch de meeste van mijn tijd daar alleen doorgebracht. Er is een periode geweest in corona dat ik 9 maand vrouw en kind niet heb gezien. Ja, dat hakt erin. Goed, mijn moeder is dan ook al heel zo'n lief. En
snap
die vond
ik.
Dat ook heel erg. Ja. Dus dat was zeker een even grote reden als mijn ambitie als coach om terug te komen, om het gezin weer samen te stellen.
Hm. Want je zegt, er is al een paar keer aan mij geïnformeerd geweest binnen België of misschien Europa. Waren dat dan eerste klasse ploegen of waren dat dan eerder, zoals Lierse nu momenteel, tweede klasse ploegen, die dachten, oké, met Sven hebben we een goeie?
Nee, in België is het 2 keer een eerste klasser geweest. 2 keer dezelfde en dan nog 1 keer een andere. Dan zijn er ook wel wat vragen uit Georgië of soms een Cypriotische club geweest. Maar dan wou ik nu niet direct mijn carrière starten. Dat vond ik niet zo ideaal om daar de start te maken. Dus dan heb ik gewoon gewacht. En dan vond ik Lierse op dat moment best wel een goede keuze. Ook al is het 1B, maar ik vind het niveau in 1B niet zo verkeerd. Ik had ook een verleden hier. Ik weet dat het stadion, de faciliteiten in principe met Kessel best wel oké zijn. En dat de voorzitter daar ook wel stappen in wil nemen in de toekomst. Dus ik vond dit een hele mooie instap om mij te lanceren in België.
Wat is zo in Afrika het summum als coach? Welke club zou dan eigenlijk zo de club zijn van oké, groter in Afrika geraak
ik
eigenlijk?
Ik denk dat er, als je naar Champions League kijkt, dat je er 4 hebt. Dat is Al Ahly van Egypte. Dat is Esperance de Tunis. Dat is Wydad Casablanca, waar ik ben geweest. En dan denk ik zeker uit Zuid-Afrika, Sundowns, Mamelodi Sundowns. Dat zijn de 4 grote momenteel. En daaronder hangt dan Simba, Mazembe uit Congo, daar hangt Samalek, Egypte, Horoya van Guinea. Dat zijn zo de ploeg die er net onder hangen. Dus als je dat bekijkt, heb ik Simba in soeptop gehad, heb ik Wydad in de top gehad. En kon ik eigenlijk ook tekenen in Esperance Tunis. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik heb echt gezocht in Europa om hier aan de slag te gaan.
Ik heb een shirtje van de Simba's trouwens. Ik zal het morgen meebrengen om te tekenen.
Ja, dat is, je weet toch wat Simba betekent?
Leeuw, toch? Ja, leeuw, ja. Ik vind dat een cool shirtje. Ja. Ik had vroeger een speler bij Sint-Jozef, waar ik voetbalde. En die was van Tanzania, daar Simba-supporter. En dat meegenomen van mij.
Want iedereen zegt Simba, de leeuw uit de Lion King. Maar eigenlijk is Simba Swahili en betekent vertaald leeuw.
Ah, ja,
dat klopt. Dus het is eigenlijk Swahili, Simba.
En mijn kapper kende nu nog van bij Varabat, trouwens. Die was ook die-hard supporter.
Weet je wie het mij het meest herkent? Dat zijn de taxichauffeurs aan de luchthaven in Brussel. Want dat zijn allemaal van die afkomst. Ja. En als ik dan thuis kom, dat zijn de enigen die mij herkenden.
Mijn kapper in de Brede Rodestraat, ons kapsalon, ook allemaal Marokkanen. En ze zijn die-hard fan van u. Dus nee,
goed, dat geeft ook weer dat de mensen, of de Marokkanen hier, die de competitie ginds volgen, wel weten wie ik ben. En dat ook wel geapprecieerd hebben, omdat Farabat zat eigenlijk ook in een situatie waar ik als voorlaatste ben ingestapt, uiteindelijk derde, en het jaar nadien ook de beker en derde, twee keer na de twee groten uit Casablanca, dus dat heeft daar wel wat teweeg gebracht, omdat, en eigenlijk is dat een leuke anekdote, de laatste die in Farabat een beker heeft gewonnen, of een prijs heeft gewonnen, was een Belg, Walter Meeuws, en dan hebben ze 13 jaar niks gewonnen, en dan komt er een nieuwe Belg. Dus dat is wel fijn dat een andere Belg, de eerste Belg, Walter Meeuws, opvolgt met een prijs en die club terug naar de top in Marokko heeft gebracht.
Dan staat Brijs er goed op, hè? Als het zich zo vertrekt, de Belg op Belg. Dan,
ik weet dat Brijs lang heeft gebeld met Broos om informatie in te winnen. Dus ik hoop dat hij het goed doet, want dat zet de Belgische coaches toch in de markt. Zowel in Afrika, maar ook in de golf. Dus dat is fijn voor iedereen die nadien.
Dat is toch waar je eigenlijk zelf een groot aandeel in hebt, hè? Om de Belgische coaches mee te globaliseren. Meer zo, wat de Hollanders altijd goed gedaan hebben. Die Keeskop is goed, dan zal de ander ook wel goed zijn. Dat is een beetje nu misschien bij het Belgische verhaal van oké, er was een goede Belgische coach, tactisch goed, structuur brengen, goed in talen, wat we altijd goed kunnen. En dan hebben we wel een naam.
Ik denk dat zeker het geval is, na Cameroen met de Afrika Cup te winnen, dat we daar... En ik denk ook dat Paul Put in Afrika voor
die
ons...
Die naam hoorde hier wel niet meer uit.
Dat weet ik, maar die heeft het toch wel goed gedaan in Afrika. Die heeft met Burkina Faso ook de halve finale Afrika Cup gespeeld. Hij heeft het nadien met Guinea, denk ik, ook nog gedaan. Dus die had al wel wat. En dan komt er nog een Belg die dan het wint. En dan Broos, die met Zuid-Afrika, met een ander land, weer derde wordt. Na 3 edities niet gekwalificeerd te zijn, ineens derde. Dus dat opent deuren voor andere Belgische coaches.
En eigenlijk moet,
Tom Saint-Fit, die het dan goed heeft gedaan met Gambia. Dat opent deuren voor anderen. En dat is eigenlijk wat wij meer moeten doen. Ik vind België, wij gunnen elkaar niet te veel. Terwijl dat we eigenlijk goed zijn. En moesten we elkaar meer gunnen, zouden we ook meer topfuncties in het voetbal kunnen bekleden, waardoor dat ons netwerk gewoon groter wordt en dat we als klein België nog meer aanzien gaan krijgen. Eigenlijk heeft de nationale ploeg dat gedaan met hun resultaten de laatste 10 jaar.
Ja.
En eigenlijk zouden we dat met coaches ook meer en meer moeten beginnen doen. En daarom is het jammer dat de BFC Pro eigenlijk niet van de grond komt. Want dat zou eigenlijk, net zoals in Nederland, de VVCS en de vakbond...
Sorry, even kaderen. Dat is de vakbond of zo?
Ja, dat is de vakbond van de trainers die eigenlijk al 2-3 keer... Een aantal mensen hebben dat geprobeerd van de grond te krijgen en dan is Jan van Winkel daar meestal mee bezig geweest, maar dat is eigenlijk nooit doorgegroeid en dat zouden we eigenlijk als trainers zijnde moeten opnieuw leven inblazen, zodanig dat we onszelf kunnen één sterk maken in onderhandelingen naar bepaalde wetsvoorstellen, ook naar de voetbalbond toe, naar bescherming van trainers, maar ook zeker naar het uitstromen van goede coaches naar het buitenland. En ik hoop daarom dat Clément, die nu in Schotland zit, dat goed blijft doen. En misschien ook wel in Engeland een keer aan de slag kan, zodanig dat daar ook weer misschien deuren gaan openen.
En de beker winnen misschien nog zo met Liersen, hè, volgend jaar.
Dat zou fijn zijn.
Dat zou de stunt zijn.
Ja, voilà, ik kan juist inderdaad richting afronden gaan. Van, hey, uw prijzenkast is redelijk goed gevuld. Hè. 2 keer het einde van het jaar in Afrika, Tanzania, Marokko. wat zijn de ambities eigenlijk van Sven van den Broek hier bij Lierse volgend jaar nog contract? Hè? Dus in alle normaliteit hier nog aanwezig volgend jaar. Wat is eigenlijk de ambitie van Sven bij Lierse voor te beginnen?
Ja, goed, het eerste doel is gelukt. Dat was dit jaar ons handhaven. Daar zijn we vrij snel in gelukt. En dan denk ik dat volgend jaar realistisch gezien doorgroeien is. En dan zou ik niet zeggen dat we direct meedoen voor de titel. Maar ik denk als je rond die zesde plaats zou kunnen eindigen of daar lang voor meedoen, om daar net in of net buiten te eindigen, dan denk ik dat we al een hele mooie stap hebben gezet volgend jaar. Om dan misschien het jaar nadien nog een stap te zetten. En ja, dan begin je met kernsamenstelling nu al, om dan weer een beetje door te selecteren het jaar nadien. Om dan, denk ik, binnen, niet volgend jaar, maar het jaar nadien, misschien echt wel eens te ambiëren om de top 3 te aan te vallen. Maar naar volgend jaar toe zou ik zeggen, als we tussen 6 en 9 heel het jaar kunnen spelen en dicht bij die zesde plaats kunnen hangen heel het jaar, dat we een mooie stap voorwaarts hebben gezet.
Ik krijg een warm, realistisch gevoel.
Absoluut, ja. Ik heb altijd gezegd dat mijn grote droom is om te promoveren met Lierse en gevoel aan alles is dat, dat de stad... Het zou deugd doen, er zit zoveel potentieel in deze mooie club.
Dat zeker, en je voelt dat ook, dat iedereen dat wel wil. Hoewel dat ons budget misschien niet in vergelijking met andere clubs in deze reeks in die mate gelijklopend is, dat je dat financieel kan ambiëren. Maar ik denk als je slim bent en goede keuzes kan maken, net zoals dat we Saul in de winter kunnen halen, of net zoals dat je Kiryev toch uit ergens een jeugd kan gaan halen, een Pierpont kan overtuigen om hier te komen.
Sam,
die ik misschien kan doorgroeien. Als je zo'n aantal jongens nog kan halen, dan denk ik dat je stappen kan zetten. En dan is doorgroeien zeker mogelijk. Natuurlijk, je mag niet verwachten. We hebben nu 12 of 15. Dat maakt de perceptie dat volgend jaar makkelijk wordt. Dat gaat het zeker niet worden. De perceptie van de laatste weken moet je toch kaderen. Je gaat een nieuwe competitie in. Daar komt Lokeren bij, daar komt La Louvière bij, die een heel sterke ploeg heeft.
De zakkers uit eerste
weer. Dus dat wordt een sterke reeks. Dus daar moet de club heel goed mee omgaan. En niet denken van, we hebben 12 op 15. We doen het goed, dus met deze groep kunnen we het ook helemaal verder trekken. Ja, voor 70% kan je met die groep verder. Maar daar moet je toch nog wel wat elementen bij zetten om ons te versterken naar volgend jaar.
Pak nu niet de mankementen verdoezelen die er misschien wel zijn. We moeten wakker blijven op hetgeen wat we moeten inzetten eigenlijk. En maar nu gaan we even proberen korter bij huis te kijken. Nu zaterdag, RSCA Futures. Hebben we mannen die geschorst zijn, die geblesseerd zijn? Even kort voor de luisteraars.
Nee, geen schorsingen in mijn ogen. Maar mijn teammanager zit hier voor mij, die me altijd op de hoogte brengt. Dus ik denk dat hij kan...
Geen
geschorsten. Ja. Gekwetsten, ja. Of niet echt gekwetsten, maar misschien niet volledig fitten. Waar we mee moeten kijken of dat die inderdaad kunnen starten of niet. Of dat die eerder op de bank en dan invallen. Dus dat is wel een keuze. Maar in principe is iedereen wedstrijd selecteerbaar fit.
Ja.
En beschikbaar qua kaarten. Het is alleen een beetje kijken. Een beetje keuze maken. Misschien richting volgend jaar 1 of 2 jongens de kans geven of testen.
Ja.
En misschien wel 1 of 2 jongens die lichte kwetsuurtjes hebben, daar geen risico mee te nemen dat we die zwaar blesseren en misschien weken kwijt zijn. Dan heb ik liever dat we een wedstrijd skippen en dat ze richting volgend jaar de volledige voorbereiding... En ik hoop dat we Pieter kunnen recupereren ook naar volgend jaar toe, na een zware knieblessure dit jaar, dat die er ook weer bovenop komt. En dan kunnen we zo de voorbereiding goed aanvatten.
Maar hopen op een zonnige dag en 3 punten om het seizoen toch een beetje in stijl af te sluiten.
Ja, dat zou een 15 of 15 thuis betekenen. Ja. En dan kunnen we met die hernieuwde fort hier op het Lisp het aanvangen van volgend seizoen doen. Dat zou fantastisch zijn. Ja. En we hebben hier ook al 260 reservaties voor het eten in de business. De ticketjes vliegen eigenlijk redelijk goed de deur uit in het stadion zelf. Ja, eigenlijk alles om die zaterdag gewoon nog eens flink uithalen, Sven.
Uithalen, dan denk ik dat we aan 5-0 denken, maar je merkt, resultaten brengt mensen naar het stadion, brengt meer eters in de businessclub. Dus dat gaat gelinkt. Dan ben ik blij dat die groep daarvoor wil werken en dat ook gerealiseerd heeft om die club dan weer die mogelijkheden en extra inkomsten te geven. Maar het zou inderdaad fijn zijn om die reeks van thuiswinst te houden tegen Anderlecht. Het zou leuk zijn om Anderlecht gewoon te kloppen. En dan blijf je sowieso voor Anderlecht. Dan kunnen ze je ook niet meer inhalen op de laatste speeldag. Dus dat is ook een extra motivatie. En dan ga je eigenlijk naar Zulten met een heel gerust gemoed om de competitie af te sluiten. Dus,
kunnen die uit een top 6 spelen, Zulten?
Dat klopt. Afhankelijk ook van hun resultaat dit weekend. Maar laat ons naar ons eigen kijken. Ik kijk niet graag naar wat we anderen kunnen afpakken. Ik kijk liever naar wat wij nog kunnen pakken. Dus laat ons maar die 10e, 11e plek vasthouden en misschien wel hopen op een 9e.
Mooi worden.
Ja, daar gaan we met akkoord. Oké, dan wil ik sowieso de luisteraar en de fans bedanken om te luisteren. Sven van den Broek, dikke merci om hier toch dikke uren nog bij ons te komen leuteren. Het was me zeer aangenaam. En Rodrigo Vissers, merci voor er opnieuw bij te zijn. En voor de rest, volgende week...
Tot zaterdag.
Sowieso. En we komen na Zultenwaregem met een nieuwe aflevering en opnieuw met een prominent persoon binnen de Lierse familie. Dus bedankt voor het luisteren en tot heel snel.